Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Psalm 75 vers 1. Uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 9. Handelingen 9, de versen 1 tot en met 9. Vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En aansluitend zingen we Psalm 86 vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86 vers 6 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Handelingen 9, de eerste 9 versen. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat hij enige die van dien weg waren vond, hij dezelve bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam, en hem ontscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de versende tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De Heere zeide tot hem, sta op, ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, hem horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. Zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan u zingen uit Psalm 33, de versen 5, 7 en 9. Uw giften worden vandaag gevraagd voor de diaconie. En de kerk, de collecte bij de uitgang, is bestemd voor gehandicaptenzorg, helpende handen. Geen ding geschiet er ooit gewisser. En ook het 7e vers, de grote schepper aller dingen, en het briesend paard, vers 9, moet eindelijk sneven. Uit Psalm 33, de versen 5, 7 en 9. moeite met Gods hulp willen wij Gods woord prediken uit Handelingen 9, de versen 1 tot en met 6. Handelingen 9, de versen 1 tot en met 6, we lezen als uitgangspunt vers 3 en 4. En als hij, dat is Saulus, reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saulus op weg naar Damascus, strijdend tegen de Heere, vers 1 en 2. Buigend onder de Heere, vers 3 tot en met 5. En onderwezen door de Heere, vers 6. Dus Saulus op weg naar Damascus, strijdend tegen de Heere, buigend onder de Heere en onderwezen door de Heere. Gemeente, het boek Handelingen, de Handelingen der Apostelen staat er dan. Dan zien we dat dat werk van de Heere voortgaat. Maar eigenlijk moeten we zeggen, het zijn de handelingen, het is het werk van de verhoogde Heere en zaligmaker Jezus Christus. Want hij is de hoofdpersoon in dit boek. Het gaat uiteindelijk wat de Heere Jezus aan de rechterhand van zijn Vader doet om zijn kerk, zijn koninkrijk, Gods koninkrijk uit te breiden. De Heere Jezus is naar de hemel gevaren, Handelingen 1. Hij heeft zijn geest uitgestort, Handelingen 2. En hij werkt door, vanuit de hemel, in zondaarsharten. Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En dat zie je in Handelingen gebeuren. En dat werk dat gaat voort, onverhinderd, laatste woord van de handelingen. En zo gaat dat werk nog steeds voort en worden er mensen toegebracht. Hier in dit gedeelte gaat het eigenlijk ook nog over een andere hoofdpersoon in het boek Handelingen. Hoofdpersoon met een hoofdletter, dat is de Heere Jezus. Wie zou die andere hoofdpersoon zijn, jongens en meisjes? Dat is Saulus. Ook wel Paulus genoemd. En hier in Handelingen 9 en vanaf Handelingen 9 komt hij heel veel voor in het boek Handelingen. En vertelt Lucas vooral ook veel over, ja, over Saulus, over Paulus die dan op reis gaat. Maar Saulus die wordt eerst bekeerd. En daar gaat het vanmiddag over. Hij is op weg naar Damascus en dan wordt hij stilgezet. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, halt gehouden. Tot hiertoe, tot op dit moment en dan niet verder. Het is een keerpunt in zijn leven, heel duidelijk. Het is niet de eerste keer dat we hier Saulus tegenkomen. Handelingen 7. Iemand die wat thuis is in de Bijbel weet toch dat Saulus ook al bij Stefanus was toen Stefanus gestenigd werd. Toen moest Saulus op de kleren passen van die mensen die de stenen gooiden. En dan lees je in Handelingen 8 dat Saulus een wrede vervolger is en dat hij in de huizen gaat. En zo lees je ook zo aan het begin en Saulus verwoestte de gemeente gaande in de huizen, Handelingen 8 vers 3, en trekkende mannen en vrouwen leverden hen over in de gevangenis. Dat is Saulus. En nu Saulus, we gaan ermee verder zo, zegt Lucas in Handelingen 9, en nu over zijn bekering. Die wrede wolf werd een lam. Ik zeg het nu even met de woorden van Johannes Calvijn in de verklaring. Hij zegt, die wrede wolf wordt een lam. En krijgt zelfs een herdersnatuur, zegt Calvijn erachter. En dat is door de wonderdoende hand van God. Daarom zongen we aan het begin, u alleen, u loven wij, en dies vertelt men in ons land al de wonderen van uw hand, want het is een heel groot wonder dat Saulus bekeerd wordt. En dat geeft hoop voor de grootste van de zondaren, want dan is het geen zondaar te groot, dan is er geen zondaar te ver weg van de Heere, of hij of zij kan bekeerd worden. Als dat nu voor Saulus van Tarsus kon, dan kan het ook nog voor ons en voor wie dan ook. En nu gaat de Heere deze man leiden in de bekering. De Heere gaat hem stilhouden. En nu zijn er verschillende leidingen in de bekering, hè? Neem alleen maar hier Handelingen 8 en Handelingen 9 bij elkaar. Handelingen 8, dat gaat over Filippus en de Moorman. Die Moorman die wordt uit dat Moorenland geleid naar Jeruzalem en dan mag hij Filippus ontmoeten. De hoofdzaak van de bekering is hetzelfde. Maar er zijn wel verschillende leidingen in de bekering. Hoe de Heere mensen leidt, dan zie je toch ook weer een verschil tussen Handelingen 8 en hier Handelingen 9. De kern is hetzelfde. Ze komen allebei, die Moorman, hè, als een arme zondaar aan de voeten van de Heere Jezus en Saulus ook. Maar die leiding is bij beiden weer wat verschillend. Als we dat dikke boek kennen van Wilhelmus Abrakel, De Redelijke Godsdienst, dan lees je daar ook over, die verschillende leidingen in de bekering. Dan zegt Abrakel, sommigen snel en sommigen met veel verschrikking en anderen meer op een evangelische manier en anderen weer met veel kalmte en anderen weer langzaam. Het gaat erom of die waarachtige, die echte bekering in ons hart gewerkt is. En die bekering heeft natuurlijk ook kernpunten. En die kernpunten die zie je hier ook bij de bekering van Saulus. Hoe de Heere dan in uiterlijke omstandigheden wat verschillend kan werken. Maar die kernpunten die zijn uiteindelijk hetzelfde. He? Schrijft Brakel ook in die paragrafen over de bekering. Dat we dan voor God komen te staan. En ja, die weg naar Christus en de noodzaak van de middelaar en meer kennis van Christus en een heilig leven. Ja, gemeente, laten we maar even zeggen, die hoofdzaken van de waarachtige bekering, zoals dat vanuit Gods woord en ook vanuit de catechismus naar voren komt, daar hebt u vandaag ook al iets over gehoord. En leg je hart er maar naast. Want de Heere komt in het leven van Saulus en nu moet de Heere ook in ons leven komen. En dat doet de Heere vooral ook onder zijn woord. En dan zitten we vanmiddag hier op een goede plek, gemeente, op de werkplaats, in de werkplaats van de Heilige Geest. Ons eerste punt is strijden tegen de Heere. En Saulus, blazende nog dreiging en moord, Saulus. Zijn Hebreeuwse naam is Saul. Zo is Saul, ja, genoemd door zijn ouders daar in Tarsus. Woonde wel buiten Israël, maar kwam uit een Joodse familie, een Joods gezin. Zijn Griekse naam is Saulus en zijn Latijnse naam is Paulus. Vandaar ook dat je later meer over Paulus leest, want dan trekt hij de wereld in, de Romeinse wereld. En dan wordt hij bij zijn, ja, je zou zeggen zijn Romeinse naam, zijn wereldnaam genoemd Paulus. Lucas vertelt die bekering van Saulus. En Paulus heeft later die bekering, zijn eigen bekering, ook verteld. Lees het nog maar wat na straks als we thuis zijn. Handelingen 22, dan staat hij boven aan die trappen van de burcht Antonia. En dan vertelt Saulus zijn bekering. Tegen die Joodse volksgenoten. Heel uitgebreid. En hij heeft het ook een keer gedaan tegenover koning Herodes Agrippa. En we lezen dat in Handelingen 26. Het is een hele belangrijke gebeurtenis in zijn leven geweest. Saulus die kon later precies zeggen, toen op dat moment is het gebeurd op de weg naar Damascus. Hij kon bij wijze van spreken de datum erbij geven. Dat kunnen niet al Gods kinderen. Precies de dag en het uur zeggen, toen zette de Heere mij stil. Soms is dat heel duidelijk. Dan zeggen ze, ja, toen onder die preek bijvoorbeeld, toen is dat radicaal in mijn leven veranderd. Bij velen van Gods kinderen gaat dat wat geleidelijker. Het gaat er ook niet om dat wij het moment van de wedergeboorte precies zouden weten, als dan maar de vruchten van de wedergeboorte, de gevolgen in ons leven, merkbaar mogen zijn. En die kenmerken van die wedergeboorte, die zijn natuurlijk duidelijk vanuit de Bijbel. Dat dit een heel belangrijke gebeurtenis is geweest, ja, dat het eigenlijk een kernzaak is in zijn leven, dat blijkt ook wel dat Paulus later ook daarover schrijft. Hè? Bijvoorbeeld in de eerste Korinthebrief, dan zegt hij, en ten laatste is hij, is Christus, ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En in Galaten 1 vertelt hij ook dat God het behaagd heeft zijn zoon in hem in zijn leven te openbaren. En aan Timotheus schrijft hij ook, en mij is barmhartigheid geschied. En gemeente, nogmaals, hoe de leiding dan ook is, maar daar gaat het wel om. Dat we in ons leven zouden kunnen zeggen, en mij, de grootste van de zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Zeg, wat was Saulus nu eigenlijk voor een man? Nou ja, dan moet je de Bijbel lezen, Filippenzen 3 bijvoorbeeld, en ook wel in Handelingen 22, waar hij dat op de trappen van die burcht Antonia vertelt. Je zou kunnen zeggen, die man die kwam, die had een hele goede afkomst. Hij kwam uit Tarsen. Waar ligt Tarsen? In het zuidoostelijke deel van het huidige Turkije, Cilicië. Hij kwam uit de geslachten van Israël, uit de stam van Benjamin. Het was een besneden Israëliet. Hij was dus op zijn achtste dag, op de achtste dag besneden, als klein jongetje. Hij zegt er zelf van, een Hebreër uit de Hebreeën. Je zou kunnen zeggen, echt een verbondskind. En godsdienstig zou je kunnen zeggen, dat was ook allemaal in orde met Saulus. Hij was naar de wet een Farizeeër. Op een gegeven moment is hij vanuit Tarsen naar Jeruzalem gegaan. En daar is hij een theologische opleiding gaan volgen. En dan wel de allerbeste theologische opleiding in die tijd. Hij was leerling van een hele bekende professor, Gamaliel. En daar kreeg je nu werkelijk het beste onderwijs van. En dan moet je eens zien, wat is dat een veelbelovende jonge man geweest. Onderwezen naar de vaderlijke wet. Die perfecte opleiding van Gamaliel. Voortreffelijk zou je zeggen. Allemaal plus, plus, plus. En dan zijn leven. Nou, als je naar dat leven van Saulus keek, hè, dan staat er naar de rechtvaardigheid in de wet onberispelijk. Je kon nu niet zeggen van Saulus, ja, daar ging die man u scheef en daar gaat die man u scheef. Nee, dat was eigenlijk allemaal recht op de weg. En ijverig dat hij was, hij vervolgde de gemeente. En hij deed daar echt zijn best voor. En hij dacht dat hij dat ook echt moest doen. Zo was Saulus. Een ijveraar Gods. Zo was hij bezig en in zijn godsdienst en dacht, ik moet alles wat tegen de vaderlijke wet is, dat moet ik uitroeien. En Jezus en die volgelingen, dat gaat tegen de wet in, dus dat moet allemaal aan de kant. En zo ijverde hij voor God. Dus het was allemaal goed, zou je kunnen zeggen. En weet je waar die man nu geen erg in had? Dat hij blind was. Dat hij streed tegen de Kyrios, tegen de Heer. En dat hij dacht, het is allemaal goed. En dat hij streed met name tegen de Heere Jezus Christus, de verhoogde Kyrios. En nu naar ons leven, gemeente. Zoals wij geboren zijn, dan is ons leven ook ons godsdienstige leven zonder God en zonder Christus. Wat kunnen wij ook hoog klimmen in de godsdienst? We leven eigenlijk van plus, plus, plus. Wat zijn we vaak als die Farizeeër in de gelijkenis. Heere, ik dank u dat ik, en dan komen al onze voorrechten en al onze goede dingen naar voren. Dan zijn we misschien wel heel godsdienstig, rechtzinnig en degelijk. We hebben alles voor elkaar. En we leven netjes en we leven godsdienstig. En het kan ook natuurlijk zijn dat we heel enthousiast zijn en we doen zoveel voor ons geloof en we zoeken en we doen zoveel. Maar weet je wat we nu doen, gemeente? En of dat nu rechtsom is of linksom, we zoeken een grond voor de eeuwigheid. We zoeken net als Saulus aangenaam voor de Heere te zijn, goed voor de Heere. En zo zijn we eigenlijk ladders van beneden naar boven aan het beklimmen, om het maar goed te krijgen, goed te maken, goed te houden met God. En als het dan uiterlijk op orde is, dan is het eigenlijk goed. En gemeente, nu hoop ik dat de Heer ons eens uit al die godsdienst haalt, als dat nog steeds onze godsdienst is. En dat de Heer ons met heel ons godsdienstige leven eens om laat vallen. Er moet een keerpunt komen. Hoe netjes we misschien ook leven, hoe godsdienstig, hoe ijverig we misschien ook zijn. Er moet een keerpunt komen. En ik zeg het nog een keer, bij de een is dat wat duidelijker dan bij de ander. Hè? Dan is dat ook wel wat duidelijker, dat keerpunt. Maar in ieder geval, we moeten juist van koning gaan veranderen. Dat kan een hele strijd zijn, hè. Er zijn mensen die kunnen daar zo mee tobben. Is God nu begonnen in mijn leven of ben ik zelf begonnen? Of is God nu ook werkelijk wel begonnen? Maar dat je dan met die blind geborene zou mogen zeggen, één ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie. En dan kan het ook verschillend zijn wat het eertijds betreft. Hè? Dan is de een meer in de ongerechtigheid dat hij geleefd heeft. Manasse, het Oude Testament, was een... Ja, ook een verbondskind zou je kunnen zeggen. Die leefde ook op het erf van het genadeverbond. En die leefde in de ongerechtigheid. Die heeft alles gedaan wat niet goed was. En een ander, hier Saulus, je zou zeggen, in zijn eigen gerechtigheid. Hè, hij had het allemaal godsdienstig keurig op een rij. Maar hoe het is, ze moesten allebei bekeerd worden. En de een wat meer in de ongerechtigheid en de ander wat meer in de eigen gerechtigheid. Hier komen we bij Saulus, blazende nog dreiging en moord, staat er. Het beeld van een roofdier, een leeuw, een beer, die op zijn prooi jaagt, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Dat zijn de volgelingen van de Kyrios, de volgelingen van Jezus van Nazareth. En hij meende tegen de naam van Jezus van Nazareth vele tegenpartijdige dingen te moeten doen. Saulus keert zich tegen alles wat in de wet is, ik heb het al gezegd. En daar hoorde ook Jezus van Nazareth bij in zijn gedachten. En alles wat bij Jezus van Nazareth hoorde, dat moest hij uitroeien, dat moest uit de wereld. En hij gaat naar de hoge priester en hij krijgt brieven, hij krijgt last en volmacht van de hoge priester. Dus hij krijgt bevoegdheid om zelfs over de grens die volgelingen van Jezus van Nazareth gevangen te nemen. Hij begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen. Damascus, zo'n 220 kilometer ten noorden van Jeruzalem, ten noordoosten, hè, Syrië. Even voor de kaart, als we het even zo voor ons halen, het zal een voetreis geweest zijn van 6 dagen, hoe ze het afgelegd hebben, misschien te paard, maar in ieder geval, ook daar in Damascus, dat weet Saulus, daar zijn mensen die van die weg zijn, die van die weg van Jezus van Nazareth zijn, en die moeten teruggebracht worden naar Jeruzalem om daar terechtgesteld te worden. En die vijandschap van Saulus kent uiteindelijk geen grenzen. Gaat zelfs over de grens naar Damascus. En het is ook een blinde ijver. Opdat zo hij enigen die van die weg waren, vond hij dezelfde gebonden zou brengen naar Jeruzalem. Van die weg, van die sekte van Jezus van Nazareth. Van die weg, die moeten allemaal aan de kant geschoven worden. En dan denkt Saulus dat hij goed doet. Dat hij God zuiver en oprecht dient. Het is zijn onwetendheid, het is zijn blinde onwetendheid. Jongens en meisjes, hij is eigenlijk ziende blind. Hij denkt alleen maar goed te doen en hij doet uiteindelijk niet anders dan kwaad. En dan staat er mannen en vrouwen. Dus niet alleen de mannen, ook de vrouwen die moeten worden gegrepen. Alles moet wijken voor zijn ijver. En zo tekent dat ook de felheid van zijn ijver. En de felheid van die vervolging. Niet alleen mannen, maar ook zelfs de vrouwen. En ook wat is hij hardnekkig. Er staat blazende nog dreiging en moord. Let even op dat woordje nog. Zo staat het hier in vers 1. Hij is nog steeds in die vijandschap dat hij volhardt. Nog blazende dreiging en moord. Steeds doorlopen, dat was in die tijd van Stefanus en daarna. En nog, zegt de Bijbel, nog steeds. Hij gaat voort als een paard, als een briesend paard. Maar dat woordje nog, gemeente, dat betekent eigenlijk ook nog even. En dan niet meer. Hij blaast nu nog dreiging en moord. Maar straks is dat afgelopen. Want dat briesende paard, Psalm 33 vers 9, moet straks gaan sneven. Hoe snelle draaf in het oorlogsveld. Saulus strijden tegen de Heere. Hoe is ons leven, gemeente? Je kan leven bruut goddeloos, maar je kunt ook leven ingetogen godsdienstig. Wat zegt de Bijbel van ons mensen? Heb je vanmorgen gehoord uit zondag 2, dat we van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten. En zo staat het in de Bijbel inderdaad. Dat we haters van God en haters van onze naaste zijn. Van ons is niets goeds te zeggen. Kijk maar in de Romeinenbrief, die brief die Paulus later, 22 jaar later, na zijn bekering schrijft aan Rome, de gemeente daar. Dan schrijft hij wel wat wij mensen geworden zijn. En gemeente, dan houdt dat de spiegel toch voor. Zoals vanmorgen die spiegel vanuit zondag 2 tot ons kwam, zo komt die spiegel ook vanmiddag uit Handelingen 9 naar ons allemaal, godsdienstige mensen, dat zullen we toch zijn, verbondskinderen toe, maar wie zijn we nu voor God, hè? Hij is ook een verachter van Jezus. Hij meent tegen de naam van Jezus veel tegenpartijdige dingen te moeten doen. Verachters van Jezus. Hij trekt eigener beweging tegen hem op, zegt Calvijn. Maar doen wij dat ook niet, gemeente? Als wij jaar en dag onder het woord zitten en onder de aanbiedingen van genade en zaligheid, als wij zoveel en zo vaak al over Jezus hebben gehoord en we hebben hem als zaligmaker voor ons hart niet nodig, dan verwerpen wij Christus ook. Dan zijn we uiteindelijk net als Saulus van Tars, en dan staat het ook weer heel dichtbij. En dan misschien niet zo bruut, hè, zoals Saulus dat deed in dat vervolgen, maar uiteindelijk de zaligmaker buiten je leven houden. Zie je, dan komt zo'n geschiedenis toch ook dichtbij ons. En doorgaan in je ijver, zonder verstand, Romeinen 10. En zijn wij dan ook blind? En dan doorgaan, gemeente. En misschien al zo lang doorgaan op je eigen godsdienstige weg. En misschien stilletjes denken, ja, maar dat komt met mij allemaal wel goed. Want moet je eens zien wie ik ben en wat ik doe en hoe ik leef. En dat is toch allemaal wel goed. En plus, plus, plus. En misschien stiekem nog een hoop, zelf een hoop hebben op de eeuwigheid. En zelf een grond maken voor de eeuwigheid, gemeente. Dan hoop ik dat de Heer ons eens vanmiddag uit al onze godsdienst haalt. Wat het dan ook is, links of rechts. En als een onbekeerd mens voor de Heere de strijd mogen gaan verliezen. Hoe lang moet dat nog duren? En hoe lang zal dat nog duren? Hoe lang duurt dat eigenlijk al? Hoe lang zijn we nu al zonder God en zonder Christus? En hoe lang moet dat nu nog duren? Mag het dan maar zijn, Saulus blazende nog, ja nog steeds, maar nog even. En dat de Heere zegt, en nu halt. Nu ben je 20 jaar. En nu is de rest van je leven, dat is nu voor mij. Nu ben je 80 jaar en heb je 80 jaar in de godsdienst geleefd. En dan dat laatste stukje van je leven, dat is nu voor mij. En gemeente, dan hoop ik dat de Heere vandaag, als er geen begin in ons leven is, een goddelijk begin, dat Hij dan gaat beginnen. We moeten bekeerd worden, maar ik mag ook zeggen, we kunnen bekeerd worden. Hè? Het is de noodzaak van de wedergeboorte en de bekering, maar ook de mogelijkheid. En het is ook de ruime mogelijkheid van bekering. Want het is een godswerk. Het is een werk van God van boven naar beneden. Als het van beneden naar boven zou moeten, gemeente, dan is het toch eigenlijk heel triest. Dan zouden we nooit tot dat ware geloof kunnen komen. Maar het is een werk van boven, van God in de hemel naar beneden. En daarom kan het. En daarom zal het ook gebeuren. Want kijk hier, het is het uur van, ja, Gods welbehagen. En dan gebeurt het ook op deze aarde. Dan wordt hij van die weg die hij zo tegenstond. En nu moeten wij ook van die brede weg naar die smalle weg. Hè? Je kent die plaat, jongens, meisjes, brede weg, breed en smal. Die brede weg op die smalle weg. Nou, die brede weg, daar kun je lopen als een goddeloze. Maar ook, als je die plaat kent, daar zie je natuurlijk ook wel hele nette mensen lopen. Maar nu moet je van de brede weg naar de smalle weg gebracht worden. En dat gebeurt hier bij Saulus op weg naar Damascus. En dat moet bij ons gebeuren als het niet gebeurd is. En als dat nu gebeurd is, ik zou zeggen, ook bij ons tweede punt wat nu begint, leg je hart er dan eens naast of je dat herkent. Want het gaat erom, zijn die kenmerken van die echte bekering nu ook in mijn leven? Tweede punt is buigend onder de Heere. Dat zijn de versen 3 tot en met 5. En als hij reisde, is het geschied. Nu wordt die wrede wolf een lam. Om het nog maar even een keer met die woorden van Calvijn te zeggen. En wanneer? Onder het reizen. Dus terwijl Saulus aan het reizen is naar Damascus, met één doel. Ik ga daar die mensen, mannen en vrouwen, gevangen nemen en gebonden brengen naar Jeruzalem. Want ik moet ijveren voor God en ik ben een goede fariseer, is het geschied. Dat woord is het geschied, het gebeurde, zou je kunnen zeggen. Dat is in het Grieks het werkwoord wat wijst op een feit, op een punt in de tijd. Dat gebeurt op dat bepaalde moment in zijn leven. En dat geeft als het ware een beweging aan. De Heere die grijpt in. En dat is hier heel krachtdadig op dat moment wat Paulus zich later zal kunnen herinneren. En heeft herinnerd. Toen, op dat moment, is het geschied. En dan had ik het net over Stefanus. Dat ik zei, we kennen Paulus al uit die tijd, hè, uit die geschiedenis van de dood van Stefanus, toen die stenen gegooid werden. Wat heeft Stefanus, jongens en meisjes, gebeden? Die diaken. Toen die stenen op hem neerregenden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Waren de laatste woorden. Eigenlijk dezelfde woorden ongeveer die zijn meester, de Heere Jezus, aan het kruis heeft gebeden. Dan heeft hij dat ook gezegd, hè? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En dan wordt er een moordenaar bekeerd. Onder andere. Gemeente, nu wordt hier Saulus bekeerd. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk nog de verhoring van het gebed van Stefanus. Kan de Heere dan een gebed van iemand die al overleden is verhoren? Jazeker. Dan liggen hier in Den Haag en in Scheveningen toch ook gebeden van het voorgeslacht. Je opa, je oma, iemand anders, je vader, je moeder, die gebeden hebben en ze zijn er al lang niet meer misschien. Maar die gebeden, we zeggen wel eens, die blijven als het ware liggen voor Gods troon. En die gebeden die kunnen na jaren, terwijl ze het zelf niet eens meer meemaken, die kunnen na jaren nog verhoord worden. Zie ook hier, hè? En dan komt hij dicht bij zijn reisbestemming, bij Damascus, en dan is het halt. Saulus, we zeggen het wel eens, hè, tot hiertoe niet verder. En dat is nu allemaal omdat God dat wil. Dat is nu welbehagen. Wat wil God? Nou, God wil dat Saulus bekeerd wordt. En als nu in de hemel tijd is, het uur van Gods welbehagen, dan gebeurt het op de aarde, hoor. Dan wordt zo'n zondaar bekeerd. Dat is een werk van God. Kan vanmiddag ook hier in de Betaniëkerk in Den Haag. Dat het in de hemel tijd is. En dat een jongen, een meisje, een jongere, een volwassene of een oudere, de Heere zegt, en nu? Nu bent u van mij. En nu ben jij van mij. En nu ga je verder dat leven leiden met mij en achter mij. En hem omschijnsnellijk een licht van de hemel. Dat licht omstraalt hem. Staat in de kanttekening, een woord ombliksemde hem. Midden op de dag, Paulus zegt later, een groot licht boven de glans der zon. Dat zegt hij tegen koning Herodes Agrippa in Caesarea als hij zijn bekering vertelt. Handelingen 26. Dan zegt hij, zag ik o koning in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans der zon. Dus het is niet midden in de nacht gebeurd, hè, dat Paulus daar nog reisde of toen het al donker was. Nee, midden op de dag, dus dan is het op het licht, en dan nog een licht boven de glans van de zon. Dus terwijl het buiten licht is en de zon op het hoogtepunt staat, dan omschijnt hem dat licht dat feller is dan het licht van de zon. Ja, dat is die goddelijke glans. En ja, dat hebben ook die reisgenoten gezien, die mannen die met hem reisden naar Damascus. Dat licht, ja. En dan denken we weer even mee, ook jullie, jongens en meisjes, dan denk je, ja, in het Oude Testament kwam dat ook wel voor. Hè? Als de Heere verscheen, dan was dat ook wel eens met een licht. Hè? Of zoals je de bliksem ziet, bijvoorbeeld bij Abraham, dan zie je dat daar ook vuur is. En bij Mozes in een vuur en op de Sinaï in vuur en in bliksem. Dan laat de Heere iets zien van ja wie hij is. Dan zeggen we wel eens, dan zien we God in zijn heerlijkheid. Dan zien we God zoals hij is. In al zijn deugden. En deugden dat wil zeggen eigenschappen. Kijk, ik heb dan, dat had Paulus ook natuurlijk, Saulus, die had wel een idee wie God was. Hij had daar wel een bepaalde gedachte over. En zeker hij die theologie had gestudeerd, aan de voeten van Gamaliel had gezeten. Hij had toch heel wat kennis van God, zou je kunnen zeggen, of dat dacht hij zelf zeker wel. Maar kijk, als nu God in je leven komt, dan komt Gods heerlijkheid in je leven. Zijn grootheid, zijn majesteit. Hier vertoont Christus zijn goddelijke heerlijkheid aan Paulus, zegt Calvijn. Dus hier gaat Christus iets van Gods heerlijkheid in het leven van Paulus brengen. En dat is nu zo'n kernpunt. En dan zeg ik het nog een keer, die omstandigheden die kunnen anders zijn. Maar gemeente, mag ik dan vragen vanmiddag hier. Kent u daar dan iets van? Weet u daar dan iets van? Dat je God gaat kennen in wie God is. God zo ontzaggelijk heilig. Heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En je ziet daar tegenover je onheiligheid, zwart van de zonde. Je hebt dat nog nooit gezien. God is ook rechtvaardig. Hij gaat altijd een rechte weg. En ik ben onrechtvaardig. Ik ga altijd maar een kromme weg vanwege mijn zonde. God is goed, zijn goedheid. God is de overvloedige fontein, de overvloedige bron van alle goed, zegt Guido de Bray in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1. En je ziet, ik heb nu nog nooit anders gedaan dan kwaad tegen die goeddoende en goede tieren God. En nog een keer, gemeente, dan kun je heel bruut in de zonde hebben geleefd, alles gedaan hebben wat niet goed was. Of je kunt hier gewoon iedere zondag gezeten hebben en zo keurig netjes, ja, je plichten hebben gedaan en meelevend en betrokken en ernstig. Maar dan wordt je hele leven schuld voor God. Het gaat over kernpunten, hè, van de waarachtige bekering. Ik krijg met de Heere te doen. De Heere komt in mijn leven. Ja? De Heere wordt werkelijkheid in mijn leven. En dan staat er in Psalm 90 dat de Heere alles zet in het licht van zijn glansrijk aangezicht. Heeft de Heer al ingegrepen in mijn leven? Kan heel plotseling, een moment. Het kan ook wat meer geleidelijk, maar dat je gaat zien wie u bent tegenover de Heer. En wie de Heer is tegenover u, tegenover jou, tegenover mij. Maar God komt als een werkelijkheid in je leven. Dat is het eerste bij het tweede punt. En ter aarde gevallen zijnde, vers 4, we nemen het zomaar even door, hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Die mensen die blijven daar niet staan, die vallen vanwege dat goddelijke licht op de grond. Nou, dat is ook wel vanuit de Bijbel, kun je wel voorbeelden noemen, hè? Als de Heere verschijnt, dan valt Ezechiël neer. En Daniël valt neer, lees het maar in de profetieën. En later Johannes op Patmos, hij viel als een dode aan de voeten van de Heer Jezus. En die herders bijvoorbeeld, als ze de heerlijkheid des Heeren zien, die goddelijke glans in de kerstnacht, ze vreesden met grote vrezen. Dus als nu de Heere komt in zijn heerlijkheid, dan ga ik iets zien dat ik helemaal niets ben. Dan ga ik dat beleven. De kanttekenaar zegt uit schrik, uit verbaasdheid, uit vrees. Je gaat buigen onder de Heer. Ik heb wel eens mensen die praten daarover alsof de Heer gelijk, ja, hun vriend geworden is. Maar je gaat echt je lage plaats voor de Heer. Ja, die ga je dan krijgen. En hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Kijk, die andere mensen die hebben wel de stem gehoord, staat er, maar niemand ziende. En uit die andere gedeelten, handelingen 22 en 26, begrijpen we dat die mensen, die hebben wel het geluid van die stem gehoord, maar die stem is zo niet tot hen gekomen zoals die stem tot Saul klonk. Van Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saul, Saul. Nee, Saul die kan niet meer denken over wie gaat het nu? Wie bedoelt de Heere nu eigenlijk? Saul, Saul. Zo werd die jongens en meisjes ook al genoemd als klein jongetje, Saul. Zo riep zijn vader hem en zijn moeder. Saul, Saul. En nu komt de Heer in zijn leven. Saul, Saul. De Heere die kent hem, die weet wie hij is. En waar hij woont en waar hij naar op weg is. Saul, Saul. Het klinkt ook iets, ja, iets vertrouwelijks al in door. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wat vervolgt gij mij? Hij is toch op weg naar Damascus om die mensen gevangen te nemen. En hij doet toch een goed werk? Nee. Saul, je bent een grote vervolger. Wat vervolgt gij mij dus? Als je tegen de kinderen van God ingaat, dan ben je eigenlijk tegen de Heer aan het vechten. Als je de leden van Christus vervolgt, dan vervolg je het hoofd, Christus in de hemel. Dan raak je Gods oogappel aan. Dat is ontdekkend. Wat vervolgt gij, u, mij? Het gaat over de kernpunten van de bekering, gemeente. Dan ga je toch iets zien van, ik sta tegenover hem, gij, mij. En dan is er tussen die grote gij, die allerhoogste gij, en mij een ontzaglijke kloof en een afstand. Hier tussen de Heer en Saulus, tussen God en ons, en ook zo heel indringend. Gij, mij, gemeente. Tot twee keer toe, Saul, Saul. Matthew Henry, als u de schriftverklaringen hebt van Matthew Henry, lees het nog maar eens na. Hij zegt, eigenlijk ziet dat op een diepe slaap. Als iemand heel diep in slaap ligt en die moet wakker worden, dan roep je zijn naam. Hè? En hier ook, Saul, Saul, wakker worden. De ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Matthew Henry zegt, het is ook tere zorg. Saul, Saul, tot hiertoe man en niet verder, zo dringend gaat om je eeuwige behoud. Saul, Saul, en ook een dreigend gevaar. Man, je staat aan de rand van de afgrond nog even en je stort erin. Saul, Saul. En ook heel persoonlijk. Het gaat niet om die andere mannen nu op deze weg, maar Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En nog een keer zeg ik, het gaat om de kernpunten in de bekering. Ik zei, de Heere komt in het leven en nu bij dat tweede punt hier, bij vers 4, de Heere komt met zijn woord in je leven. Nee, geen hoorbare stem, dat is niet nodig, maar de Heere spreekt door zijn woord, hè. En dan komt die dominee op de preekstoel of die ouderling op de preekstoel. Dan wordt dat woord verkondigd. Kan natuurlijk ook onder het lezen zijn van dat woord. Het horen van het woord. Waar dan ook. En dan word jij persoonlijk aangesproken in jouw leven. U. Jij persoonlijk aangesproken. Saul. Saul. En dat is tegelijkertijd ontdekkend. Je bent een zondaar. Die man die wordt in één klap duidelijk gemaakt. Nu denk je dat je zo'n goede man bent op reis naar Damascus en uiteindelijk op reis naar de hemel. Maar je bent een verloren zondaar man. Je bent een godslasteraar, een verdrukker en een vervolger. En hij zeide, wie zijt gij, Heere? Wat is dat een buigen? Dan gaat die man gelijk al buigen, toch? Jazeker, dan is dat iemand hoger dan hij. Dan is zijn trots gebroken. En zijn woede gestopt. En dan zegt de Heere, ik ben Jezus die gij vervolgt. Ik zei het al, dan is die man in één klap een vervolger, een verdrukker, een godslasteraar. Dat is iets van zijn ellende. Maar wat zegt Paulus, wat zegt de Heere Jezus daar dan achter? Dan zegt de Heere Jezus, ik ben Jezus die het is uw hart de verzen en tegen de prikkels te slaan. Dat is een beeld van de ossen of van die trekdieren. Die lopen voor de ploeg en die trappen soms achteruit. En wat doet dan die boer? Dan doet hij die prikkel, hè, die stok met die punt, die steekt hij wat naar voren. En dan slaat die os of dat dier met zijn poten tegen die prikkel. Au, dat doet zeer. En nu zegt de Heere Jezus eigenlijk tegen Saulus hier, Saulus, wat doe je jezelf toch een pijn, man. Wat ligt daar dan ook een liefde in, hè? Wat ligt daar dan toch ook een liefde in, hè? Dan zie je gelijk al iets van de verlossing, dat hij niet weggestormd wordt en verteerd wordt voor Gods aangezicht. Het is uw hart, Saulus, de verzen en tegen de prikkels te slaan. Nou, en dat is nu ook derde kernpunt van de bekering. Dus de Heere komt in je leven. Hij komt met zijn woord in je leven, heel persoonlijk. En hier het derde punt zou je kunnen zeggen. Wie verschijnt hem daar? Ja, het is de Heere Jezus die het zegt. Hè? God verschijnt in Christus aan Saulus. Zul je dat nooit vergeten? Nou ja, dat hoef ik eigenlijk niet meer uit te leggen, dat zul je vanmorgen ook gehoord hebben. Daar stond in zondag 2, dat leert ons Christus, hè, in een hoofdsom. En dan zal er zeker ook gezegd worden, gezegd zijn, vanaf het begin wordt een zondaar verbonden aan Christus. Dat zo'n zondaar dat allemaal nog niet zo goed kan onderscheiden, dat is duidelijk. Hier wordt de Heer Jezus hem niet al geopenbaard tot, ja, in de rijkdom van de zaligheid. Dat komt nog wel in het leven van Paulus. Maar in de zaligmakende overtuiging, in het zaligmakende werk van God de Heilige Geest, in de wedergeboorte wordt de mens van Adam afgesneden en in Christus ingeplant. En beginnen gelijk die sappen, om het zomaar eens te zeggen, uit Christus te vloeien. Want anders is het geen wedergeboorte. Anders is het geen waarachtige bekering. Dan kan dat algemeen werk zijn wat ons uiteindelijk buiten God en Jezus houdt. Maar het begint met die verbinding aan Christus, hoewel dat in het begin nog heel erg bedekt kan liggen. En het moet naar de, ja, naar de kennis en naar de meerdere kennis van Christus toe. Dat is het werk van de Heilige Geest. Vanaf de wedergeboorte in Christus, hè, ingeplant. En dan ook zijn weldaden te mogen ontvangen. En dan komt daar ook altijd iets van liefde in mee. Dat hoort bij de bekering. Natuurlijk, daar is Gods toorn. En daar is Gods straf. En daar is Gods vloek. Maar die zondaar die wordt overgebogen naar de Heere toe. En dan krijg je een verbroken hart. En een verslagen geest. En dat zie je hier ook. Iets van de droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. We gaan nog naar het derde punt. Maar dan zingen we eerst uit Psalm 51 vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven, uw wil en wet, hoe heilig, stout, versmaad. Psalm 51 vers 2. Saulus op weg naar Damascus, strijdend tegen de Heere, buigend onder de Heere en nu nog onderwezen door de Heere. Hij bevende en verbaasd zijnde zei de Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat zijn de drie stukken. Dat hebben we dan net in de catechismus gehad, gemeente, zondag 1 en dan is zondag 2 stuk van de ellende. Dat is een cirkel, hè? Justus Vermeer zegt in zijn catechismus, het leven van een christen is een cirkel. Ellende, verlossing, dankbaarheid, ja die volgorde, maar dan ook steeds maar weer, ja, een cirkel verdiepend ook. Nou, ik heb al net iets gezegd van ellende en verlossing bij Saulus, gelijk op die weg naar Damascus, zondaar voor God, maar dat hij daar niet verteerd wordt, dat is al iets van de verlossing. En hier zie je in vers 6 al iets van de dankbaarheid. Want die man die gaat zeggen, Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? Nou, dat is de dankbaarheid, want dankbaarheid dat is het leven van de gehoorzaamheid. Zie je? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is vanaf het begin in het leven van Saulus aanwezig. En dat wordt onder leiding van de Heilige Geest verdiept in zijn leven. Diepere kennis van de ellende. Rijkere kennis van de verlossing. En dan ook inniger die dankbaarheid. Weten uit hoe grote nood en dood ik dan verlost ben. En daar dan ook Christus maar dagelijks voor nodig te hebben. Maar het belangrijkste is, zegt Calvijn, dat zijn ijzeren hart een vleesen hart is geworden. Of zoals de Bijbel zegt, een stenen hart is in een vleesen hart veranderd. Hij heeft een nieuw hart gekregen, jongens en meisjes. Dat is wel duidelijk. En daar horen deze kenmerken bij. En dan zegt de Heere tegen Saulus vanuit de hemel. Als je dat nu niet weet wat je moet doen, ga maar in de stad. Hè? Ga maar, hoe staat het er hier in vers 6? Sta op en ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat ge doen moet. En dan moet die man bij de hand genomen worden. Het is toch wat, hè? Blazende dreiging en moord. En nu wordt hij als een blinde man Damascus binnengebracht. En dan wordt hij daar in de straten recht in het huis van Judas gebracht. En dan is hij daar 3 dagen en 3 nachten dat hij niet ziet en eet niet en drinkt niet. En dan komt Ananias bij hem enzovoorts. Maar al daar zal gezegd worden wat ge doen moet. Dan moet je maar als een blinde verder worden geleid, Saulus, de stad binnen. En dan moet je maar gaan luisteren wat de Heere gaat zeggen tegen je. En wie hij zal sturen op je pad. Daar zal gezegd worden wat ge doen moet. En dat kleine woordje moet, hè. Het Grieks het woordje dij, dat wil eigenlijk zeggen het moeten van Gods wegen. Wat de Heere nu in zijn raad heeft besloten, dat zal wel duidelijk worden. Wacht maar op nadere leiding. Want Christus openbaart zich trapsgewijze, zegt Matthew Henry, aan zijn volk. In de weg van diepere ontdekking. Dan komt daar ook weer meer openbaring wie God in Christus is. Zeg, als God je vastgrijpt, laat God je nooit meer los. En dat zie je hier nu bij Paulus. Dan moet er nog heel veel geleerd worden. Maar ga nu maar in de stad. En daar zal gezegd worden wat ge doen moet. En dan moet Paulus echt zijn ellende nog dieper gaan doorleven. Want geloof dat hij daar in die 3 dagen innerlijk heel wat mee heeft gemaakt. Maar dan zal God zijn leidsman wezen. En leren hoe hij wandelen moet. Nou, zijn die kenmerken van de bekering. We gaan weer eindigen, gemeente. Maar zijn die kenmerken van de bekering nu in ons leven? Leg je hart er eens naast. Eerst strijden tegen de Heere. En dan wordt het buigen onder de Heere. En dan je leven, een leven lang onderwezen worden door de Heere. En dat is ontdekking en vertroosting en bemoediging, maar ook weer ontgronding en fundering. Vul het maar in. En gemeente, nu wordt Saulus bekeerd. En omdat Saulus nu bekeerd is, dan zegt Lucas, dan moet je eens kijken dat deze vervolger een lam werd. En daarom kan het voor ons, gemeente. Daarom kan het ook voor de mensen buiten de kerk. dan kan het voor iedereen. Dan zit je hier misschien of thuis ook wel eens met je kinderen of je kleinkinderen. En zegt, o Heere, hoe moet het toch? Ze zijn zo ver bij u vandaan. Dan kan de grootste vervolger nog een volgeling worden. Vanwege die verhoogde Heere en zaligmaker in de hemel. En daarom kan het ook voor u nog. En voor jou nog. En dan zou ik maar willen zeggen, schep dan maar moed. Uit zijn behoudenis. Amen. Laten we dan nu nog eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord, wat u ook vanmiddag gaf in de gemeente. Voor jong en voor oud. We hebben wat kenmerken gehoord over die waarachtige bekering. Hoe het nu gaat, ook in het hart van een zondaar. Wilt u dan zelf ook in ons leven komen. Zo ontdekkend, zo heel persoonlijk met uw woord. Maar ook zo verbindend aan uzelf, aan Christus. Opdat we ook verder mogen worden onderwezen. En geleerd worden hoe we wandelen moeten. Zegen ons bij het van hier gaan. Neem de kerkenraad en de gemeente onder uw hoede. Ook die broeders van de kerkenraad die er niet bij konden zijn vanmiddag. Gedenkt u ze ook op hun plaats. Wilt u hier en overal ons gedenken. Ook in de rest van deze zondag en ook in de week die weer aangebroken is, wilt u ook in eigen omstandigheden, soms van vreugde, maar soms ook van zorg en moeite, geven wat niet gemist kan worden. En hoor ons uit het heiligdom. Ja, hoor en vergeef om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot, Psalm 25, vers 4. Heeren, goedheid kent geen palen. Psalm 25, vers 4. Thank you. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.